Jonge, lieve vriend. Potje Golf 59.
Er komt iets bij.
Lieve. Ja, dat weet je toch.
Ja.
Maar ik zeg het ook uit enthousiasme. Want we gaan deze Potje Golf een tip geven aan onze luisteraars. Waardoor ze echt veel betere golfers gaan worden. Hè?
Ja, dit is een goede... Nee, het is geen spoiler. Het is een goede cliffhanger, ja.
Ja,
nee,
ja.
Je verklapt de tip nog niet. Maar er komt een mooi advies in deze podcast om beter te gaan golven. Dus blijf vooral luisteren.
Ja, en die tip komt dan niet van ons, maar van onze twee gasten. Floris de Vries en Guido Loning. Hè? Jeugdcoaches bij de Nederlandse Golf Federatie. En ook gewoon golfleraar op clubs. Hebben zelf heel goed gegolfd. Kunnen nog steeds aardig golven. En zij komen met een aantal heel mooie tips. Dus blijf zeker luisteren. Want we geven ook uiteraard 3 golfballen weg in de prijsvraag.
Ja, zeker. Dat gaan we zeker doen. We hebben weer ik moet nog wel even de vraag bedenken. Maar dat doen we straks wel even.
Ik denk, die heb je wel bedacht.
Nee, nog niet.
Ja, maar dat kan allemaal wel uit. Dat kan allemaal nog. Je had ook een mooi lijstje met onderwerpen gemaakt. Hè?
Ja, jij had het gedaan.
Ja, maar ik heb het genoteerd. Maar jij zei, we kunnen niet om Joost Luiten heen dit keer.
Nee. Nee, die hebben we al even niet genoemd. Maar dat is genoeg reden om even over hem te praten. Want hij wordt 2 keer 3e. Hè? Achter elkaar. Op de DP World Tour.
Ja,
eerst in Thailand. Vervolgens in India. Hij is terug, hè? Dus iedereen komt ook naar ons toe lopen. Of naar jou toe lopen. En zeggen van, hey, hij is terug, hè, Joost?
Ja, dat enthousiasme is mooi om te merken. Er zijn toch veel mensen die ook kijken, hè, naar die uitzendingen op Ziggo Sport. En het is ook gewoon 10 keer leuker natuurlijk als een Nederlander het goed doet. En ik moet eerlijk zeggen, ik denk wel dat de tijd nu rijp is. Kijk, Joost vraagt er altijd om. Wanneer mag ik in Potje Golf? Ik vind nu, en dan zeggen wij altijd eerst een beetje beter spelen, jongen.
Nou ja, hij was natuurlijk al wel te gast een keer tijdens de Challenge Tour.
Ja, maar dat was 10
minuutjes. Maar toen hebben we ook tegen hem gezegd van, je krijgt de mokpas als je echt bij ons te gast bent.
Ja, en als je dus weer een beetje beter gaat golven.
Ja. Ja, en toen zei hij dat is goed.
Ja, nou, ik vind wel dat hij nu een plekje aan de Potje Golftafel en een mok verdiend heeft.
Ja.
Toch? 2 keer 3e. Ja, of zeg jij, we wachten tot die 7e overwinning er is?
We wachten tot die 3e wordt in een sterk veld. He, want dat is ook altijd heel veel mensen die dan roepen van, ah, nou, dit is helemaal niks, want het is allemaal flutveld.
Ja,
nou, dat is niet waar, denk ik, maar...
Nou ja, kijk, het is niet het allersterkst bezette toernooi, hè, in Thailand en in India. Maar die golfbaan in India, die was razend moeilijk. Hij speelde fantastisch, had zomaar kunnen winnen.
Dus, ja, en hij heeft die uitstraling weer. Hè? Hij loopt weer op een bepaalde manier door die baan heen. Dat je denkt van, die putter die werkt goed mee. En ja, dat is leuk om te zien. En die bal op 18 natuurlijk in India, dat was even spektakel.
Ja.
Hij miste put voor eagle, maar dat, ik heb zelfs gekeken weer, golf, langdurig.
Kan je nagaan.
Ja, ik heb Netflix gekeken, maar nu ook echt golf.
Full swing?
Ja, eventjes. Ik moet de laatste aflevering nog zien. Ze hadden gezegd de vorige aflevering dat we gingen bingen. Heb ik ook gedaan, maar ik heb hem niet helemaal uitgebinged.
Nog niet. Ja. Nog niet. Ik heb het natuurlijk al een tijdje terug gedaan. Hè?
Ja.
Ook op golf.nl een soort recensie geschreven. Iedereen moet gewoon gaan kijken naar die 8 afleveringen, zou ik zeggen. Als je iets met golf hebt of als je niet golft, ja, die zullen niet veel naar Potje Golf luisteren. Maar stel dat, of zeg tegen niet-golfers, kijk een aantal afleveringen van Full Swing. Dan zou ik zeggen, sla aflevering 1 over.
Dat was de slechtste eigenlijk.
Vond ik eigenlijk de slechtste. Ja. Dus, maar er zit genoeg moois in om te denken, ja, dat is toch wel eigenlijk een hele leuke, mooie sport, dat golf.
Hm.
Ja. Iets anders, Sietse. Ga jij stemmen 15 maart?
Ja, tuurlijk. Ja, absoluut.
Heel goed.
Ja, daar hoef je geen zorgen over te maken. Waarom vraag je dat, Gerard?
Nou, dat vraag ik omdat 15 maart stem jij voor de Provinciale Staten, maar ook voor de waterschappen. Nou denk jij, waar gaat dit naartoe? Ja. Een potje golf?
Ja.
Zal ik jou kort vertellen, jongen?
Vertel.
Ik was onlangs bij een bijeenkomst over water en golfbanen. Dat ging dan over Brabantse golfbanen. En water, ja, dat is een serieus dingetje in de golf. Daar zaten greenkeepers onder andere. En die zitten af en toe met de handen in het haar. Zeker in het voorjaar. Er was dus een voorjaarsverbod, of er is een voorjaarsverbod om water te onttrekken uit de grond.
Mm-hmm.
Dan is het warm en droog. En met een beetje pech zien ze die greens gewoon voor hun ogen doodgaan. Het gras op de greens.
Ja, omdat ze dat niet mogen.
Ja, en de golfbanen dicht bij Natura 2000 gebieden, die hebben echt een serieus probleem. Dus water en golf, dat is iets wat heel belangrijk is en nog veel belangrijker gaat worden in de toekomst.
Mm-hmm.
Dus ik zou zeggen, er is een kieswijzer, heb ik gezien, voor de waterschappen. Doe dat even als golfer en kijk dan welke partijen een beetje pro-golf zijn.
Er is geen golfstemwijzer.
Nee, nog niet. Maar die kunnen wij misschien een keer gaan maken. Ja, ja.
Nee, maar uit die vraagstelling kan je wel afleiden, hè, met een paar stellingen, welke dan goed zijn voor golf.
Ja, ja. Nee, want als je op een gegeven moment geen water mag gebruiken op een golfbaan, en we hebben die hele droge periodes, ja, dan heb je een serieus probleem.
Zeker, nou dat was vorig jaar was er ook wel een beetje sprake van. Maar ik hoor ook wel positieve geluiden dat golfbanen een onderdeel van de oplossing kunnen zijn. In plaats van dat ze een probleem zijn, hè, met waterreservoirs en op bepaalde manier water opslaan. Hè, dus dat je
dat is dus wat
samenwerkt.
Er veel meer moet gebeuren. Ja. En er zit ook wel een soort van frustratie bij die greenkeepers. Die natuurlijk eerst al te maken hebben gekregen met een pesticidenverbod. Hè. Er mag bijna niets meer. Nu weer dit waterverbod. Het wordt steeds moeilijker om die golfbanen in goede conditie te houden. Maar ze doen er alles voor. Die gasten hebben echt heel veel passie voor hun vak. En golf loopt natuurlijk voorop. Hè, als het gaat om biodiversiteit en duurzaam beheer.
Nou ja,
en
dat moeten we goed uitleggen. Want de leek of de niet-golfer zal denken van ja, maar de golfbaan is toch ook niet natuurlijk? Hè, als ik al even advocaat van de duivel speel. En het, hè, dat, moet dus, dat beeld moet veranderd worden door uit te leggen dat we... Nou ja, een bijdrage leveren juist aan die duurzaamheid.
En misschien qua onderhoud meer met de natuur mee. Hè? Dus in drogere periodes mag het verweeggras best een beetje geel zijn. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Ja. Maar het idee dat wat je op tv ziet in Amerika, dat natuurlijk golf is, dat kunnen we denk ik wel...
Nee, en wij zijn. Ik weet ook dat wij als golfland heel vooruitstrevend daarin al zijn. Als je kijkt naar andere toeristische golflanden, zoals Spanje en Portugal, daar...
Kijken ze niet op een...
Nee.
Maar er gaan wel Europese verboden komen. Ook
tuurlijk, dit gaat allemaal naar Europa toe. En dan wordt het in Brussel besloten.
Gelukkig wel, ja. Dus, ja.
Nee, hey, zo.
Waterschappen in potje golf. Hey. Wie had dat ook kunnen denken?
Ja, ik niet.
Ja.
Hey, we blijven een beetje op het politieke vlak. Want jij zei ook van, ik wil even over die sensitivity praten.
Ja, die sensitivity readers. Ja. Roald Dahl. En je mag dus niet meer zeggen dik en lelijk. Hè? Dat moet je anders omschrijven. Ja, ik dacht, ik roep nog wel eens wat bij Ziggo Sport in een microfoon. Slechte slag.
Belabberde bal.
Dat kan niet meer.
Nee.
Dus voor een slechte slag dan moet je zoiets gaan bedenken. Ja, dat was een hele goede verdienstelijke poging met de beste intenties geslagen. Helaas wat ongelukkig terechtgekomen.
Hij bedoelde het niet zo.
Hij bedoelde het zeker heel goed. Ja. Ja, hoe gaan we daarmee om?
Ja, dat weet ik niet. Heb je daar geen training in gekregen nog?
Nog niet.
Van Ziggo? Nee.
Het is wel wat, hè?
Het is wel wat, ja.
Ja. Wat vind jij ervan als,
als
dertiger?
Dit gaat wel wat ver, ja.
Ja? Ja.
Maar volgens mij is de publieke opinie daarin ook wel in opstand gekomen, toch? En wordt het toch wel een en ander teruggedraaid?
Er is in ieder geval heel veel aandacht voor. Ja. Ja. Nee, sommige dingen aanpassen vind ik alleen maar goed. Maar je kan ook een tikkie doorslaan.
Ja.
Ja. Hoe zit het met jouw golfspel voordat wij onze gasten gaan introduceren? Dan gaan we niet zeggen dat je weer niks gedaan hebt.
Je zit met die blessure. Ik ben blessa, zeggen ze dan.
Ja,
ja ik ben nog een beetje geblesseerd. Maar ik heb wel veel golf gekeken dus.
Ja.
Maar tot nu toe heb ik gewoon nog steeds een beetje een soort gedwongen winterstop. En dat bevalt ook. Hè? Ja. Lekker nog steeds aan het zwemmen.
Ja. Onze twee gasten die zeggen dadelijk in het gesprek dat we hebben opgenomen, dat kijken naar golf op tv ook heel goed voor je spel kan zijn.
Ja.
Dus,
nou ja,
veel kijken.
Dat goede voorbeeld zien en dat dan een beetje kopiëren.
Ja.
Dat kan wel helpen, ja.
Ik ben eindelijk weer eens naar mijn golfclub gegaan. Het zonnetje scheen van de week. Hè. Het was wel koud. Koude wind. Maar de driving range van Broekpolder, die staat vol in de zon. En de wind komt van achteren, dus daar heb je helemaal geen last van. De wind wordt tegengehouden door de range, door het gebouw. Ik stond daar gewoon in mijn polootje op een gegeven moment ballen te slaan. Zo warm was het daar.
Zo.
En die zon zat vol in je gezicht. Dus je ziet de ballen ook niet neerkomen. Dus dat is echt ideaal als je een paar weken geen ballen hebt geslagen.
Ongelooflijk.
Je denkt, nou, het gaat eigenlijk best aardig.
Ja.
Ja, ja. Maar ik kreeg wel weer zin. Ja, maar weet je wie ik erg mis?
Ja, Dr. Phil. Dat wilde ik net ook vragen. En we kregen ook mailtjes van waar is Dr. Phil?
Ja, waar is Dr. Phil?
Het is nog steeds in Dubai.
Het ging zo lekker, hè? Na die 4-5 lessen die ik van hem had gehad. En het is nu eigenlijk wel weer voor grotendeels moet ik zeggen dat ik het weer kwijt ben. En Dr. Phil, ik app hem natuurlijk af en toe, ik bel hem. Hij is nog steeds van plan pas eind maart terug te komen uit Dubai.
Ai, dus je moet nog even geduld hebben, 2 afleveringetjes.
Ja.
Maar hij komt terug, Dr. Phil. Daar ga ik ook voor zorgen.
Dr. Phil komt zeker terug. En ik denk ook wel in potje golf. Hey, twee mannen die, het zijn geen dokters. Maar het zijn wel mannen die heel veel van golf weten. Die gespeeld hebben op hoog niveau. Guido Loning heeft Challenge Tour gespeeld. Heeft het KLM of het Dutch Open gespeeld een aantal keren.
Ja.
Geeft les op de Rijk van Nijmegen. En is dus een van de jeugdcoaches bij de Nederlandse Golf Federatie. En de andere man is Floris de Vries. Heb jij wel eens les van gehad? Hè?
Ja, die geeft les op de Haar. Die gaat overigens naar de Sallandse. Maar die is ook nationaal coach van de jeugdselectie. Tom Stam zit daar ook bij. Ja. Een andere bekende coach in Nederland. Maar we spreken dus met Floris en Guido.
Ja, en Floris die speelde op zijn 14e al in het Dutch Open.
Ja, we hebben al eerder gesproken natuurlijk met Wouter de Vries, die ook heel jong was, inderdaad. Ja. Een van de grootste talenten die we ooit hebben gehad, denk ik, hè, op de Nederlandse golfbanen. Kunnen we wel zeggen.
Ja. We beginnen eerst even over jeugdgolf. We hebben het een paar keer al gehad over waarom hebben we niet meer toppers in Nederland. Nou, er komen heel veel reacties over binnen, mensen die alle ideeën erbij hebben. Dus ja, met twee jeugdcoaches moet je het daar ook natuurlijk even over hebben. En dan gaan de mannen wat hele bruikbare tips geven hoe jij een betere golfer kan worden.
Ja, we begonnen die tip waarmee je deze aflevering begon, hè?
Ja, de gouden tip.
Ja, nou, laten we maar snel naar Guido en Floris gaan.
Guido, Floris, fijn dat jullie er zijn. Wij beginnen natuurlijk altijd met het uitdelen van de enige echte potje golf mokken.
Kijk.
Ik schuif ze eigenlijk jullie kant op, maar eerst natuurlijk. Want jullie hadden natuurlijk weer praatjes. Champagne. We kennen jullie een beetje.
Ja. We ontkeuren met een draaidop.
Champagne met een draaidop.
Top.
Maar jullie wilden champagne. Nou, het is einde in de middag. Het is einde middag, hè, dus dat kan wel.
Ja, het is vrijdag. Ja,
het is begonnen. Vrijdagmiddag, jongens, de borrel. Hier is lekker, de mok. Man. Neem een klein slokje.
Floor, proost, jongen.
Hey, we gaan over jeugdgolf hebben natuurlijk. Hè. Jullie zijn nationale coaches bij de jeugd. Maar eerst even over jullie beide carrières. Floris, 14 jaar was jij. Toen speelde je al het KLM Open, of het Dutch Open.
Ja.
Ja. Hoe was dat? Even kort.
Ja, dat was hartstikke leuk. Ik bedoel, dat was toen echt een soort van droom dat je daarin mee kon doen. Want daarvoor, als kind hielp ik altijd mee met scoreborden en weet ik veel, al die vrijwilligers, daar was ik ook eentje van. En dat je dan al zo snel mee kan doen, dat was natuurlijk geweldig. Dus daar heb ik nog een hele goede herinnering aan.
Ja, begrijp ik. Guido, jij hebt ook het Dutch Open, ik dacht twee keer gespeeld.
Twee keer
vaker.
Ja.
Staat namelijk op de site van de European Tours. Klopt. Ben jij nog gewoon te vinden, jongen?
Ik ben gewoon te vinden nog, ja.
Ja, ziet ze. Ja, is niet niks, hè?
Dat is zeker niet niks, nee. Wat is jouw herinnering daaraan dan?
De eerste keer was op de Kennemer. Ik golfde toen eigenlijk pas 3 jaar, dus dat was eigenlijk wel zo kort dat alles heel nieuw voor mij was. Maar ook heel spectaculair. Een geweldige ervaring. Was ook dicht bij de plek waar ik zelf vandaan kwam. Dus ik had best wel veel toeschouwers meelopen in de flights die 's morgens om 7 uur starten en 's middags om 4 uur. Dus dat was wel grappig dat mensen keken van, hey, daar lopen best wel veel mensen mee met die flight. Maar het succes was nog niet helemaal daar, zeg maar.
Maar na drie jaar golf stond je al op? Op de Kennemer. Wauw.
Super talent.
Dat is wel heel bijzonder.
Ja. Toen nog wel.
Ja. Jij wilde natuurlijk ook van golf spelen. Laten we zeggen, je beroep maken. Hè?
Dat was wel mijn droom, ja.
Ja. Ja. Ja. Dan komen wij zo meteen, ziet ze, op onze favoriete vraag altijd aan pro's zoals jullie. Waarom hebben jullie het niet gehaald? Maar die komt zo meteen. Floris, jij hebt natuurlijk de Tour gehaald, hè? Ik weet nog, in Dubai was ik erbij. Desert Classic. Prachtig toernooi speelde jij. En toen dacht ik, deze jongen leeft echt voor zijn sport. Want we gingen allemaal naar de Buddha Bar daar. Maar Floris niet. Die ging terug de lift in. Hè?
Ja, klopt.
Kan je nog herinneren?
Ja,
want
zeker.
Daar wachtte een. Hij moest de keuze maken tussen een meisje wat hij had ontmoet of bij de Buddha Bar.
Met jou, naar de Buddha Bar.
Hij was eerst met de lift naar beneden gegaan om naar de Buddha Bar te gaan. En uiteindelijk heb je toch...
Klopt, ja. Wat was het? De au pair van Maarten, ja.
De au pair van Maarten. Ja. Ik denk, ik gooi hem er toch maar even.
Ja, tuurlijk.
Ja, ja. Nee, maar je hebt natuurlijk wel hele mooie dingen meegemaakt als speler. Hè?
Ja, nee, zeker. En het ging eigenlijk ook heel erg goed. En dat jaar European Tour was natuurlijk heel leuk. Maar ik heb daar toch niet superveel herinneringen aan. Omdat het gewoon eigenlijk mislukte door verschillende redenen. Maar het was, weet je, ik heb wel even mijn droom geleefd, zeg maar. Dus wat dat betreft ben ik daar heel blij mee. En ik weet nu ook hoe het andere leven er ook uitziet, zeg maar. Dus ik snap spelers die wij helpen heel goed in hun ambitie. Maar ik kan me ook goed voorstellen als kinderen op een gegeven moment of spelers voor een andere route kiezen.
Ja, want je zei, uiteindelijk heb ik het niet gehaald, om het maar even dan toch zo te noemen. Meerdere redenen, noem die redenen eens.
Nou, heel kort door de bocht. Ik wilde echt bij de top horen. Dat was echt mijn ambitie en daar geloofde ik ook echt in. Maar ik kwam er voor mijn gevoel achter dat ik een middenmotor was of ben. En ja, toen ik dat realiseerde, was voor mij de hele motivatie om dat leven te leiden, was gewoon weg. En toen heb ik ook heel snel de knoop doorgehakt. Ja, weet je, ga ik dit nu nog 15 of 20 jaar doen?
Ja, dat grinden, dat worstelen. Hè?
Ja, maar ik vond dat nooit erg. Ik vond het juist heel erg leuk. Ik deed er echt alles aan. En ik kan mezelf nu ook niks meer verwijten. Ik had dat toen anders moeten doen. Wel met de kennis die je nu hebt, maar toen niet. Mm-hmm. Ik deed er alles aan. En je ziet gewoon nog steeds de jongens die nu allemaal top zijn. Dat is mijn generatie. En daar kon ik echt wel een paar weken per jaar mee. Maar op dat niveau altijd. Ja, dat had ik als amateur niet. Mm-hmm. En dus dat betekent, zo redeneerde ik dan en nog steeds. Ja, dat betekent als je dan dat niveau wil halen, dat je gewoon 30 weken per jaar aan het bikkelen bent. Je hebt dan mm-hmm. 2 of 3 weken per jaar dat het top is. En de rest van het jaar is gewoon keihard bikkelen om kut te halen en dan weer net niet. Ja, en dat dan 15 of 20 jaar lang. En daarna, weet je, is dat dan wat ik wil? En toen realiseerde ik me heel snel, nee, dat is niet wat ik wil. En daar heb ik mijn keuze op gebaseerd. Dus gewoon niet goed genoeg voor wat ik in mijn hoofd had. En sommigen verklaarden me voor gek. En sommigen gaven me groot gelijk. Ja, we zullen het nooit weten. Maar ik ben in ieder geval wel nog steeds, staan nog steeds achter.
Ja, dat is geen spijt.
Nee, helemaal niet.
Nee. Noem eens een paar namen van spelers waar je dan in je amateurcarrière mee hebt gespeeld. Als je nu de tv aanzet, dat je die tegenkomt.
De Fleetwoods en de Olissen, die heeft natuurlijk net gewonnen. Ja. En Danny Willett en McElroy. Ja, al die dertigers, veertigers van nu, dat is allemaal mijn generatie. Natuurlijk Besseling en Luiten en dat soort jongens. Maar ja, er zijn een paar natuurlijk echt wereldtop nu. Dat waar je gewoon vroeger natuurlijk je toernooien mee speelde.
En je zei net dat die dan nog wel een hoger niveau hadden of hebben nu. Ja. En kan je dan een paar dingen noemen waarom zij dan zo goed zijn? Of welke kwaliteiten zij bezitten?
Wat ik dan vooral zie, daar verbaas ik me nog steeds over. Zeg maar, zeker onder sommige, onder grote druk. Hoe zij dan toch die schoten blijven slaan. En het meest verbaast me altijd als ze dan een put hebben om een toernooi te winnen. Of een toernooi hebben gewonnen. En hoe relaxed ze dan in principe nog die bal uit de rol halen. En ik zou daar heel anders. Mijn intentie was heel anders, zeg maar. Mijn beleving. En ik leid daaraan af dat zij dus blijkbaar zoveel controle hebben over wat ze doen. Dat voor hun toch redelijk normaal voelt. Terwijl dat in mijn beleving niet is. Weet je, zo'n McElroy of zo'n Raam of zo nu ziet.
Ja.
Ja, weet je, dat is echt gewoon een ander niveau qua gewoon kwaliteit. En mentaal, fysiek, maar ook gewoon het spel. En als ik dat naar mezelf herleid, als ik onder die situatie zo druk had gestaan, dan weet ik niet of ik zo in control was geweest over alles. Ja.
Guido, even kort nog jouw speelcarrière.
Ja, ik heb dan een paar jaar Challenge Tour geprobeerd te spelen. En ja, eigenlijk kwam ik er ook na een paar jaar gewoon achter van, ja, weet je, je bent gewoon niet goed genoeg. Je hebt ook te weinig bagage, te weinig misschien ook ervaring vanuit de jeugd. Nooit gespeeld, altijd andere sporten gedaan. En ja, ik vond het lesgeven ook leuk. Dus heb ik het eigenlijk geprobeerd een beetje te combineren om te kijken of dat ook nog wat. Maar uiteindelijk heb ik gewoon ook inderdaad de keuze gemaakt om ermee te stoppen. En leuke jaren meegemaakt hoor. Ook heel veel gezien en beleefd. Maar uiteindelijk gewoon niet goed genoeg.
Is die ervaring voor jou nu heel waardevol die je hebt gehad in jouw werk nu als jeugdcoach?
Nou, ik denk wel dat het goed is, weet je. Je bent toch onderweg en je bent alleen. En je moet, vooral in de tijd. Ik ging dan veel met Ruud Bos, trok ik op. En wij moesten echt alles zelf pionieren. Nu zijn er wel dingen echt veel beter geregeld. Dat was toen echt niet. Dus wij reden van toernooi naar toernooi. De clubs gingen bij Piet in de auto. En reden wel mensen met mij mee. En dan gingen we naar het volgende toernooi toe. En dan moest je het maar weer zelf uitzoeken. Er waren weinig coaches. Er was weinig geregeld. Dus dat heb je wel geleerd om dat allemaal zelf natuurlijk te doen.
Ja.
Wat Floris ook. Als ik wist wat ik nu weet, wat ik toen wist. Ja, dan had ik het wel duidelijk anders aangepakt. Maar die informatie was er ook gewoon nog niet.
Nee.
Dus ik denk dat de dingen die je nu leert, nog steeds, elke dag, die reflecteer ik aan die periode toen. En dan kan ik zeggen, ja, dat en dat en dat is nodig. Zeker waar.
Ja, er is nu veel meer informatie. Ik denk ook veel betere coaching. Hè. Er zitten er twee tegenover ons. Maar toch, er is heel veel kritiek over hoe het gaat in Nederland. Hè. Qua topgolf, jeugd, er breekt we heel weinig door. Hoe zouden jullie de staat van het Nederlandse topgolf, om het maar zo even te noemen, typeren?
Nou ja, ik vind het altijd onbegrijpelijk als mensen dat zeggen. Want als je gewoon kijkt naar de aantallen, weet je, er zijn zo weinig kinderen die echt golven. En weet je kan hier nu Butch Harmer neer gaan zetten of een andere topcoach. Die gaat echt het verschil niet maken.
Ik denk dat Butch
dit is. Ja, Butch belt
uit. Nee, maar ga door. Sorry dat ik je onderbreek, want het zijn inderdaad, ik heb het even opgeschreven. We hebben in Nederland 12.703 jeugdspelers onder de 18. Ja. En ik zeg het, ik heb een discussie ook wel eens met Gerard van ja, dan kan je niet tegenop begeleiden, zeg maar, tegen die aantallen. Dus,
en ik, Dus ik denk, ja, je kan het aan laat ik het, dus de aantallen zijn gewoon te daar, dat is gewoon de oorzaak. En ondanks dat, we hebben een Danny Cloutey, die Europese kampioen is geworden tot 16. We hebben een paar nog nooit zoveel European Tour spelers gehad. Challenge Tour zijn een paar spelers die echt goed zijn. Dus ik vind, als je kijkt naar de aantallen, is dat beter dan ooit. Dus wat dat betreft kun je zeggen, Nederlands golf gaat beter dan ooit.
Nou, we hebben ooit, geloof ik, 7 spelers op de Tour gehad.
Ja, he? Maar allemaal die niet een kaart hebben. Het was allemaal via Qualifying School of Challenge Tour. Okay, en nu hebben we er gewoon een aantal kaart gehouden. Ja. Maar de aantallen zijn gewoon veel te laag. En dat is het grote probleem.
Daar wordt altijd meteen tegen ingebracht. Sorry dat ik je onderbreek. Ja. Kijk naar Italië. Of kijk naar Denemarken. Ja. Zijn de aantallen daar zoveel hoger?
Qua fanatieke golfers zijn mensen die echt wedstrijden spelen echt wel hoger.
Ja, noem je iets. Fanatieke golfers.
Ja, dus dat is echt hoger. En dus ik denk, als wij 80.000 jeugdgolfers hadden, dan hadden we echt een heel ander beeld gehad bij hoe golf in Nederland, in ieder geval qua topgolf, erbij ligt. Ik vind dat niet. En als wij spreken ook veel met coaches op clubs die spelers dan begeleiden. En ik vind het niveau in Nederland van PGA Pro's echt goed. De kennis is goed. Mensen zijn bereid te leren en te investeren in materialen en in technologie. Dus het negatieve sentiment over golf in Nederland vind ik niet terecht. Alleen, ja, we moeten zorgen dat die aantal hoog is. En daar dat is wel natuurlijk zorgwekkend. Dat is dat eigenlijk.
Ja, nog even terugkomend. In de leeftijdscategorie 5 tot 15 zijn ongeveer ook maar 40% van die golfers, jonge golfers, actief. He, dus wat je zegt, je hebt ik noem net het aantal van 12.703. Maar slechts een minderheid daarvan is ook echt actief. En met actief bedoel ik dan een qualifying ronde spelen. Een handicap lager dan 54.
Ja, je ziet het natuurlijk. Hè, in Nederland is er dan een wedstrijdcircuit, dat heet de Dutch Kids. En dan zie je gewoon dat het aantal jeugdspelers wat daar aan meedoet, zeg maar, dat ligt heel erg laag. Dus bij deze zou ik graag willen oproepen, alle jeugdspelers, schrijf je in voor de Dutch Kids wedstrijden. Want het is leuk om te doen, de wedstrijden spelen. En je kunt je ook in de kijker spelen, want wij zijn daar eigenlijk altijd aanwezig om te kijken of er een nieuw Nederlands talent is, wat we in de selectie zouden kunnen opnemen.
Ja, 2 podcasts of 2 afleveringen geleden hebben we ook met Harald Groenberg erover gesproken.
Ja, van Dutch Kids.
Maar je merkt ook bij mij op de club, hoor, misschien bij jou ook, weet je, met jeugdlessen. Kinderen komen op jeugdles en dan gaan ze weer naar huis. Ze spelen bijna niet. Terwijl ik vond het leuk en golf altijd. De baan in, weet je, het spelen. En op een of andere manier, of het nou de generatie is of de tijd, ze moeten gewoon golven, weet je. En het is gewoon hartstikke leuk. En, ja. En dat begint bij mij echt bij de clubs.
Ja, klopt. Ja.
Als die vijver zo klein is, dan zou ik zeggen, die talenten die er dan zijn, die moeten dan ook wel top begeleid worden. Daar ontbreekt dus momenteel niets aan, zeggen jullie? Nog even voor alle duidelijkheid.
Nee, we hebben wij trainen dan de selectie onder 15. En daar zit de leeftijdscategorie, moet ik even uit mijn hoofd doen, 2008 volgens mij tot en met 2010, 11 ook al. En dat zijn 12 kinderen in totaal. En daar wordt alles aan gedaan om daar in ieder geval de potentie in ieder geval uit te halen. En te kijken of wij ze zover kunnen krijgen dat ze inderdaad hun droom, want die hebben ze natuurlijk allemaal, kunnen verwezenlijken.
Ja, en je hebt ook Golfton, je hebt een paar andere clubs waar hele actieve pro's en jeugdcommissies zijn.
Ja, Golfton, Golf Talent Ontwikkeling Nederland.
Hè? Ja, hartstikke goed. Maar nogmaals, als ik dan wij komen heel veel ook bij collega's over de vloer om dan met over hun spelen te praten. Ik heb echt nog nooit meegemaakt dat ik met iemand zit waarvan ik denk, nou, die kletst echt uit zijn nek. Die begrijpt er helemaal niks van. Ik vind echt dat niveau echt gewoon prima is en goed is. Alleen, ja, nogmaals, de aantallen. Dus wij doen er alles aan, maar ik merk ook wel op de clubs dat, weet je, daar het niveau van coaching op de clubs is ook gewoon prima. Daar ligt het echt niet aan.
Hoe worden de selecties bepaald? Of wat is jullie rol daarin? Hoe kijken jullie naar talent? Hè? Hoe selecteren jullie talent? Kunnen jullie daar iets over zeggen?
Je zou bijna denken, het voorgaande verhaal, je bent al blij als je de selectie kan vullen. Maar goed, misschien zie ik dat helemaal verkeerd.
Nee, er zijn duidelijk wel selectiecriteria, zeg maar. Die zijn volgens mij staan die zelfs op de Golf Academy. Uh-huh. Als je naar de Golf Academy site van NGF gaat, staan alle selectiecriteria. Die zijn gebaseerd op leeftijd en score. Uh-huh. Wij kijken dan naar de scores die zij spelen in wedstrijden en ook naar hun progressie daarin. En aan de hand daarvan zitten de kinderen in de selectie of niet. Het is niet zo dat als je er in je eerste jaar in zit, dat je dan gelijk het volgend jaar eruit geknikkerd wordt. Dat doen we sowieso niet. We geven de kinderen wel een kans. Zeker leeftijd waar wij ze hebben, waar ze ook groeispurten meemaken en dat soort dingen. Ja, dan zien wij dat soms de ontwikkeling daardoor geremd wordt. En dat dus het hoeft niet een reden te zijn om iemand daardoor gelijk eruit te zetten. Maar er zijn wel degelijk criteria om erin te komen, ja.
Harald Grunberg van Dutch Kids, hè, die zelf ook PGA-pro is en een topsportachtergrond heeft. Die zei wel, ja, die Nederlandse golfkinderen zijn over het algemeen wel redelijk verwend. Zien jullie dat ook?
Ja, zeker. Absoluut. Maar ook dat, op het eerste opzicht kan dat zo lijken. Maar er zijn ook sommige kinderen die verwend aankomen. Je wordt de tas uit de auto gehaald, dat soort dingen. Dat proberen we natuurlijk wel ook een beetje bij te sturen, dat die kinderen echt zelfstandig moeten worden. Maar iedere ouder, in ieder geval, die zit er echt wel met natuurlijk de volle intentie in om dat kind zo goed mogelijk te helpen. Soms moet je bijsturen en soms niet. Maar het verwenden zit meer in het juist positief motiveren, denk ik. En alles aan doen voor het kind. Maar ik weet nou niet of dat nou per se een heel slecht ding is. Het zou gewoon fijn zijn als de onderlinge concurrentie, als dat gewoon veel sterker wordt. Want dat moet degene zijn wat je motiveert. En het is meer dat sommige kinderen gewoon letterlijk in hun eentje op een club zijn. En daar de king of the range zijn en van de club. Ja, en als jij de vijf hebt rondlopen die beter zijn, dan ga je toch anders trainen. Dus dat ligt niet aan het verwennen, maar echt ook weer aan dat er gewoon te weinig. En dat is onze meerwaarde, denk ik, van onze groep. Dat wij de kinderen regelmatig in een groep bij elkaar hebben. Dat ze van het gelijk niveau zijn. Ja, en dan ga je toch hard lopen.
Ja. Hebben jullie veel discussie met ouders? Of valt het ook nog wel mee?
Jawel, tuurlijk.
Maar leuke discussies?
Ja en nee. Het is altijd wel opvallend dat sommige ouders... sommige ouders zijn juristen of noem maar wat. En die gaan aan mij even vertellen hoe golf in elkaar steekt. Alsof ik hun zou vertellen hoe hun vak in elkaar zit. En daar ga je natuurlijk heel respectvol mee om. Alleen dat is wel soms vreemd hoe inhoudelijk daarover gepraat kan worden. En dan heb ik het niet over het gedrag van het kind of... hoe het op school gaat, maar echt golf inhoudelijk.
Technisch gezien zelfs.
Ja, dat soort dingen. Ja? En de manier van trainen en wat goed is voor een kind. En sommigen die zijn 10 of 11 en zijn net begonnen. Ja, dat is soms wel heel vreemd. Maar weet je, dat is volgens mij echt in elk land ter wereld. Met elke sport lopen dat soort mensen rond. En daar heb je gewoon mee te dealen. En weet je, het voordeel is als ze op een gegeven moment naar jonger aan je gaan en wat ouder zijn. Ja, dan ben je van dat probleem af. Van dan moeten ze het gewoon zelf doen.
Ja.
Dus ja, dat is gewoon... wat het is.
Ja. Klopt. Nou ja, die gesprekken met ouders die zijn natuurlijk nodig en nuttig, moet ik zeggen. En ik denk dat ze elkaar gewoon duidelijk de verwachtingen uitspreken. Dan is dat prima. En, je moet ervan uitgaan dat de weg die er bewandeld moet worden, is nog een hele lange weg. En je moet niet denken dat je er nu al bent. En ik denk dat als ze dat realiseren en ze doen wat ze moeten doen. En daarin hun ouders als supporter vooral moeten zien. En ook chauffeur. Dat zou het belangrijkste zijn, maar niet als coach.
Nee.
Dat liever niet.
Nee. De analyse als het gaat om de prestaties van topamateurs in grote toernooien... is dat ze wel oké scoren, maar dus in die grote toernooien... toch niet goed genoeg weten te scoren. Zijn jullie het daarmee eens?
Ja, dat is een analyse van de NGF zelf. Hè? Dus, en daar is ook uit voortgekomen, althans als conclusie.
Ja.
Ze kunnen wel scoren, maar niet in de grote toernooien als het ertoe doet. En dat is een mentale kwestie.
Dus de vraag, zijn jullie het daarmee eens, is een beetje een verkeerde vraag. Maar...
en in welke leeftijdscategorie is dat dan?
Dit gaat echt over Oranje. Dus over de jongens die de WK spelen en de EK's, ELTK's.
Ja. Blijkbaar wel. Maar ik vind het ook wel een beetje... Kijk, als je hun hele route daar naartoe, naar hun oranjeschap ziet, dan hebben ze de meesten nog nooit in hun leeftijdscategorie Europees ook wat gepresteerd. Dus je ziet bijna nooit dat iemand tot zijn 18e niks wint in Europa en dan ineens op het grote toernooi op een WK doet wat Luiten en Besseling en Sluiter deden door te winnen. Ja, dat gebeurt gewoon zelden. Dus aan de ene kant denk je, ja, het zal mentaal zijn, maar... Deels is het ook dus blijkbaar gewoon de kwaliteit die zo'n speler heeft. Want anders had hij dat echt wel eerder laten zien. En er zijn altijd uitzonderingen. En dat zie je nu. Danny Kloet is dan goed bezig. Weet je, die is soms gewoon echt met afstand de beste. Nou, en dan zie je dat Europees gezien dat hij dan ook mee kan. En dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dus kan mentaal zijn. Maar Ik denk dat het ook gewoon een trend is die je al op hele jonge leeftijd ziet. Weet je, de echte talenten, de grote jongens, die zijn dan ook al bekend. Dus ik wil dat niet afschuiven op mentaal, onder grote druk, op grote toernooien tekortkomen. Want een aantal hebben dat nog nooit laten zien.
Ja, die druk is relatief. Dat bouw je ook langzaam op. Dus als je dus in een jongere categorie al heel goed speelt, kan dat vaak een goede voorspeller zijn voor eventueel...
Ja, eigenlijk wel. Ja. En je ziet andersom, weet je, iemand die nooit echt wat hoge ogen heeft gegooid, die ziet dan nooit ineens omslaan. Dat gebeurt wel eens, maar je ziet veel vaker dat gewoon vanaf de 13e, 14e, 15e loopt het gewoon door.
Ja. De Luitens, Lafebers, Derks hebben allemaal internationale amateurtoernooien natuurlijk gewonnen voor ze pro werden.
Zeker.
Dus dat zag je. Nou ja, je kon verwachten dat ze een kans op succes zouden
hebben. Ja, weet je, een NK's op een gegeven moment, die win je met gemak. Dus met afstandenverschil. En dan zag je bij Davy Claire met Anne van Dam. Ja, dat is geen toeval, weet je. En als zo iemand, een dame of een meid, dat nooit in Nederland überhaupt doet, ja, dan vind ik het niet zo gek op een WK dat we 30ste worden. Ja, dat ligt dan wel in lijn van de verwachting.
Ja, dat was ook waarom er veel kritiek kwam, hè. 30ste op een afgelopen WK achter landen als Paraguay en Litouwen, geloof ik.
Ja. Ja.
Die hebben ook niet veel jeugdkolvers, hoor, kan ik je zeggen.
Nee. Kan, ja.
Ja, ja.
Ja.
We onderbreken ons gesprek met Guido en Floris natuurlijk voor onze prijsvraag, waarin de luisteraars weer 3 golfballen kunnen winnen. Vorige aflevering hadden we de vraag: welke golfregel zou jij veranderen? Kregen we meerdere antwoorden op. Bijvoorbeeld iemand die vond dan de out-of-bounds regel stom. Die vindt dus eigenlijk dat je altijd, en niet alleen bij een local rule, de bal gewoon bij het hek moet kunnen droppen waar je hem overheen slaat, als die dan out-of-bounds is.
En de meeste mailers die zeiden, als je in een divot eindigt, moet je kunnen droppen.
Nee, daar hadden we nog voor gewaarschuwd. Ja. Dat die in ieder geval niet gaat winnen. Nee, maar Rijker Rimmeijer die vroeg zich af, waarom mag je niet altijd plaatsen? In plaats van droppen. He, dus je hebt droppen en plaatsen. Nou, dat droppen moet je dan doen nu een beetje op die gekke manier, op kniehoogte. Dus hij zegt, waarom niet gewoon altijd plaatsen?
Ja.
Nou, wij hebben dat even besproken, Marijke, Gerard en ik. En wij vonden het toch wel belangrijk dat je ook af en toe moet droppen. Want anders kan je in de rough gewoon je bal plaatsen en dan is het eigenlijk niet meer een slag uit de rough. Nee. Dan kan je hem heel goed neerleggen en dan...
Ja.
Dus zo'n drop, die simuleert natuurlijk een beetje wat de bal echt gedaan zou hebben. Als die zou vallen, dus...
Ja, het scheelt nogal, hè, of die bal een beetje op het gras ligt of dat hij wegzakt in soms heel diepe rough. Dus... Maar ik snap wel de vraag. Het zou dingen suggestie wel weer makkelijker maken.
Ja, dus ik vond het wel goed. En daarom krijgt Marijke wel gewoon de golfballen.
Kijk, en zo is het. Marijke Rimmeijer krijgt 3 nieuwe golfballen. En dan voor... de volgende prijsvraag. Wat is heb je inmiddels een vraag bedacht?
Nou ja, jij had hem bedacht net, eventjes.
Oh, gaan we die doen?
Ja, die gaan we doen.
Oké, dat is wel een hele moeilijke. Ja. Het wordt wel de makkelijkste slag in golf genoemd, omdat je voor een goed resultaat de bal helemaal niet hoeft te raken.
Welke slag is dat?
Ja, dat is wel een vraag.
Wauw. Antwoorden kunnen naar potje@golf.nl, ons e-mailadres. Suggesties en vragen, opmerkingen kunnen ook naar het e-mailadres, potje@golf.nl. Dus mail al je antwoorden naartoe en dan maak je kans op die 3 golfballen. En de winnaar maken we dan de volgende aflevering bekend.
Ja, hoe makkelijk kan het eigenlijk zijn? Je hoeft de bal niet eens te raken.
Ja. En zo makkelijk is
toch
het.
Toch vinden sommige mensen het nog best lastig. Ja. Raar eigenlijk, hè?
Maar ja, je moet er wel af en toe... Nou, ik ga niks zeggen.
Nee,
dan
doe maar niks.
Dan ga ik hints geven zoals jij dat doet. Ja. Terug naar Guido en Floris. En we gaan aan hun vragen wat de beste tip is die zij ooit hebben gekregen.
Wat is jouw beste tip, Floris, die je ooit gekregen hebt qua swing?
Nou, eigenlijk de beste tip, en ik zat te denken, eigenlijk is het wel een leuke vraag. Kijk, uiteindelijk als je niet oefent of geen tijd erin stopt, dan heb je maar 2 dingen waar je op kan terugvallen. Dat is je mentale toestand en een stukje tactiek. Ja, daar hoef je niks voor te doen. Je swing verbeteren moet je toch of les nemen of oefenen. Nou, als je daar geen zin in hebt, moet je ook niet te veel van je techniek verwachten. Maar ik adviseer in ieder geval onze mensen altijd, zeker de competitiespelers die heel graag willen, maar niks eraan doen. Van joh, als je nou de golfbaan de oprit op komt rijden, denk van tevoren nou even op die oprijlijn even na. Weet je, op de eerste tee, weet je, wat wordt nou mijn swinggedachte? Waar ga ik aan denken als ik sla? En heel vaak zeggen mensen, ik denk nooit als ik sla. Nou, dan zeg ik altijd, dan ben je dood als je niet meer nadenkt. Want je denkt altijd wat. En zeker aan het moment als er druk op staat. Als je niet van tevoren weet, op de eerste tee denk ik aan, weet ik veel, mijn tempo of mijn eindstand mooi afmaken of noem maar wat. Als er geen plan is, dan ga je onder druk, gaat het helemaal niks worden. Dus een duidelijke, en golf noem je dat dan swinggedachte. Je kan ook zeggen, het is een aandachtspunt. Maar op het moment dat je geen idee hebt wat je gaat doen, is het puur geluk op die dag zelf wat er gebeurt. Dus dat is tip 1. Denk daarover na, wat ga je nou denken boven die bal? Het liefst iets heel simpels. En 2 is, tactisch gezien, weet je, denk nou eens na, als jij zelf zo'n baan en zo'n hole hebt ontworpen. Ja, waarom loopt die hole zoals die loopt? En waar ligt de ruimte en waar niet? En heel vaak vraag je mensen, waar mik je op? Ja, midden fairway is dan altijd het antwoord. Terwijl pro's mikken vaak helemaal niet midden in de fairway. Die mikken zelfs soms expres in de rough. Of willen juist in een bepaalde bunker bij een green komen. Omdat dat tactisch gezien slimmer is. Dus ook een stukje tactiek van ja, speel ik de baan eigenlijk wel handig. Dan hoef je geen bal extra voor te oefenen, maar het kan je wel slagen opleveren.
Ja. Ja, er zijn ook heel veel moderne apps en systemen voor, hè?
Ja, nee, course
management systemen, ja.
Dus dat is allemaal steeds makkelijker. Je hebt ook al van die appjes die je slagen kan volgen. En als je dan een beetje weet ja, wat je missers zijn en hoe goed je bent van een bepaalde afstand. En je vindt scoren wel belangrijk. En dan kan je aan de hand daarvan je tactiek misschien aanpassen. Dan kunnen heel veel mensen punten van de handicap halen zonder een bal meer te oefenen.
Ja. Ja. Gewoon een swingtip is lastig, begrijp ik. Dan even Guido, waarom is de golfswing zo moeilijk voor ons? De gewone golfmens. Wat maakt die beweging zo ongelooflijk lastig?
Ik denk dat veel mensen niet precies weten wat ze nou moeten doen en wat ze van de slag kunnen verwachten. Mijn beste tip, zeg maar, voor mijzelf, zeg maar, die ik ooit gekregen heb, is leer te ontdekken wat het clubblad doet en wat het clubpad doet. En als je snapt dat de bal vertrekt door het clubblad en dat de bal draait door het clubpad, dan kun je zelf kijken naar de bal. Daar heb je geen trackman of wat dan ook voor nodig. Dat is gewoon, zoals we vroeger golfden, gewoon naar het doel kijken en zien wat de balvlucht doet.
De positie van het clubblad op het moment van raken bepaalt hoe de bal vertrekt.
Ja.
En het pad, de swingbaan, bepaalt
de curve van de bal.
Precies.
Ja. Ja. Als je die twee zelf beter begrijpt, dan hoef je nog niet eens te weten hoe je dat doet. Maar dan kun je zelf nadenken over, oké, mijn bal vertrekt links, ik wil dat niet. Wat is de reden dat? Nou, zeg maar, in het lesgeven denk ik dat het belangrijk is dat je vooral ook mensen zelf laat nadenken, dan dat je alleen maar vertelt, je doet het zo, en dat ze naar de hand weg gaan. Ja, het ging goed, maar wat heb ik geleerd? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, dat zou voor mij geen voldoening geven aan een les. Dus ik heb liever dat ze zeggen, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik kan het nog niet, maar ik snap het wel. Ja. Dat is denk ik in lesgeven heel belangrijk.
Ja. Hoe zou jij, en als we nog even gaan kijken naar de effectiviteit op de driving range als je gaat trainen. Als ik tegen jou zou zeggen, ik ga vandaag 50 ballen slaan.
Dat is wel weinig, hè? 50.
Ja. Nee, maar
als je er 50 zou slaan, dan zou ik zeggen, sla er 15 met een technische gedachte. Sla er 15 met een gedachte hoe je met de bal een vlucht zou kunnen ontdekken.
Ja, dus weer met het clubblad en het cupbad.
Ja, dus een beetje skill, zeg maar. En die 120 kies je elke keer een nieuw doel uit. En een nieuwe club en een nieuwe vlucht. Maakt niet uit wat.
Ja, oké. Okay. Ja, dat is een concrete.
Dus wij noemen dat, onze training is dat techniek, skill en performance.
Oh ja.
Dus dat manier.
Die drie onderdelen, ja.
Ja. Ik sla altijd minstens 100 ballen. Dus dan doe je het gewoon maal 2 allemaal.
Dat komt omdat je geen talent hebt, Gerard. Dat weet je toch.
Geintje. Hey, short game. Heb je een goede tip voor het chippen?
Ja, die heeft Floris wel. Ik heb wel eens geles bij Floris.
Ja,
was ook chip altijd
ik moet
wel
heel
gevoelig,
eerlijk
hoor.
Zeggen dat Siets altijd heel lovend is over Floris als golfleraar.
Kijk,
nee,
heel goed. Kijk, ja. Goed. Promotie. Ja. Nou ja, ik denk met short game moet je gewoon echt goed begrijpen dat hij in principe, even heel simpel gezegd, dat je alles relatief met een open clubblad wil kunnen spelen. Dat blad, je club moet nooit enigszins dicht staan, want dan gaat hij graven en dan blijft hij haken in de grond. En op het moment dat jij die club met een beetje open blad in kan laten komen, ja, dan stuit het die club vanzelf weer van de grond af. Dus, open betekent dat het blad gewoon een beetje naar rechts moet staan. Heel klein beetje.
Voor een rechtshandige golfer.
Rechtshandige
golfer. Want anders krijgen we de lefties. Jij bent lefty toch, Guido?
Ja, ik ben wel links, maar ik golf rechts.
Oh ja, dat was hem. Ja,
er zijn heel veel manieren om dat voor elkaar te krijgen. Maar dus het meest simpele, als iemand echt zet dat blad maar eens een beetje naar rechts en probeer nou eens te zorgen dat het blad de hele tijd in diezelfde stand blijft tijdens de slag. En als je dat kan, dan zul je merken dat raakmoment al een stukje beter wordt. Dus gewoon het gevoel voor dat blad krijgen, dat zou echt een soort van voor een beginner een tip zijn. En voor de wat ervarende golfer ook dat, maar dan ook een beetje met zachte handen. Dus dat je niet die knup helemaal kapot staat te klijpen. Nee. En kijk, je ziet namelijk, wij zien en jullie waarschijnlijk ook van een kilometer afstand in de baan of iemand een goede speler is of niet. Door de manier waarop hij rond de green loopt en zijn oefenswings maakt en hoe die beweegt. En iemand die heel strak staat van allerlei instructie en het allemaal perfect wil doen. Ja, dat zijn vaak niet de meeste goede chippers, zeg maar.
Nee.
Dus daar moet een bepaalde losheid en vrijheid in zitten. Dus met een drive heel anders. Maar ze met kort spel een beetje zachte handen is ook echt wel... Zonder dat kan je nog zo'n perfecte posities hebben technisch gezien. Dan gaat het hem niet worden.
Ja. Ja. Guido, we gaan naar de bunker.
Bunker.
Dan hoor je altijd helemaal niet moeilijk bunkerslag. Even rond de green hebben we het nu over. Hè? Je hoeft de bal niet eens te raken. Maar toch blijft verdraaid lastig.
Dat is wel grappig dat je het zegt. Ik had een groepstraining vorige week en ging ook weer over bunker. En toen zei ik van, ja, weet je, golf heeft natuurlijk zoveel disciplines. Hè? Je hebt die swing, dan heb je in de swing heb je drive, je hebt je ijs naar de green, je hebt je wedges. Dan heb je putten, chippen, pitchen. En op alle laatste, zeg maar helemaal onderaan, komt bunker. En ik denk dat als je gaat kijken naar de gemiddelde golfer, dat die weinig zelfstandig gaat trainen in de bunker. Dus daarmee gezegd hebbende, moet je dus eigenlijk iets vinden wat heel simpel is. En zo dicht mogelijk ligt bij de normale slag die je normaal zou maken. En dit stel ik meestal tegen mensen die echt dus gewoon gemiddelde handicap zijn. Nooit in de bunker oefenen. Alleen maar de bunker tegenkomen in de baan. Sla gewoon, graaf je voet een beetje in. Bal bij je linkervoet. Iets op je voorste been staan. En sla net het zand voor de bal eruit. En dat is eigenlijk voldoende. Kom uit de bunker, want dan zijn de meeste mensen tevreden.
Ja.
Maar dat is natuurlijk anders dan dat je natuurlijk betere spelers gaat lesgeven. Dan ga je veel gedetailleerder in op platpositie, bounce, lengte zwaai, diepte van de slag en dat soort dingen allemaal.
Ja, Floris, want jij hebt wel eens tegen mij gezegd van, in de bunker oefenen is eigenlijk heel erg goed. Want als je daar goed, de controle hebt, dan ben je vaak ook een goede ballstriker.
Ja, ik vind eigenlijk, je ziet altijd een talentvolle of een goede speler, dat zijn vaak gewoon goede bunkerspelers. Want ondanks dat je de bal niet eerst raakt in de bunker, is het gewoon echt het meest nauwkeurige slag in golf. Dus als jij heel goed je laagste punt kan controleren en je moet heel goed kunnen draaien in een bunker en je handen moeten toch een beetje los zijn. En ja, er zitten heel veel elementen in die goed getimed moeten worden. Dus voor jeugdspelers, ja, weet je, veel in de bunker staan, maar ook bijvoorbeeld uit de bunker, korte bunkerslagen met een ijsje 7 of 6 en dat goed kunnen. Ja, daar pak je heel veel elementen mee voor de hele swing. En vaak zie je jeugdspelers of clubspelers die met wat minder talent, ja, die kunnen best een aardige bal slaan en daarmee komen ze best een eind. Maar als je ze in de bunker neerzet, dan zie je vaak ineens, oh ja, ze zijn toch wat beperkter in de motoriek dan je dacht. En de echte talenten, ja, dat, als je die in de bunker aan het werk ziet, dat zie je gewoon.
Ja.
Dus ik vind een bunker altijd een hele goede graadmeter voor het skillniveau van iemand. Ja. Heel, heel, heel belangrijk. En daar pak je je pitchje mee, je chippen, maar ook je swing. Want er zit gewoon heel veel in, vind ik. Dus ik vind bunker echt wel een belangrijke trainingstool eigenlijk.
Is dat ook het onderdeel wat jullie betreft het meest te weinig aandacht krijgt? Of zou je zeggen van nee, dat is het putten? Of dat is
bunker?
Bunker, ja. Of zou je denken dat is een ander onderdeel?
Nou, ja, ik weet niet. Ja, die jongens die wij trainen zijn best wel fanatiek. Dus die beheersen eigenlijk alle slagen. Maar ik moet wel zeggen, ik vind het niveau van de bunkerslagen ten opzichte van bijvoorbeeld chippen en pitchen, ja, dat kan echt wel beter. Hm. Ja. Of dat komt omdat ze het niet oefenen of niet, ja, dat zou ik niet weten. Maar
en dat zie je ook bij de clubgolfer?
Bij de van Nijmegen 100%.
Ja?
Ja, vind ik wel.
Vaak wordt gezegd dat putten een ondergeschoven kindje is. Hè? Dat hebben we al meer mensen horen zeggen in deze podcast.
Tenminste, mijn perceptie is dat de bunker.
Oké, okay. Ja.
Nou, dat geloof ik ook wel. Want voor een ronde bijvoorbeeld ga je nog wel heel even die putting green op.
Ja.
Maar je gaat nooit voor de ronde even snel de bunker in. Althans, ik niet. Ik zie dat om me heen ook zelden gebeuren.
Dat is natuurlijk echt saai. Weet je? Ik snap ook wel.
Ja, maar die putting green ligt bij het clubhuis. Dus als je, weet je, dan heb je altijd wel even tijd voor je gaat afslaan of iets dergelijks. Ja. 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 Kortom, we gaan vaker de bunker in.
Ja. Bunker is goed, ja. Ja.
En Gerard maakt 100 oefenswings per dag nu in zijn huiskamer. Is dat goed? Is dat zinvol?
Ligt wel reden.
Ja, ligt aan de intentie, ja.
Ja, weet ik wel. Ik moet toch wat? Als ik niet naar buiten ga, dan ga ik het maar binnen doen. Ah, ziet ze overdrijft een klein beetje. Maar de vraag is eigenlijk, is het zinvol om oefenswings te maken? Om er iets in te slijpen, zeg maar. Het mooie spiergeheugen waar het vaak over gaat.
Slecht is het, zal het zeker niet zijn. Maar, maar als je het heel hard doet, heeft het een functie. dus voor snelheid.
Ja.
Maar wij adviseren wel vaak kinderen, joh, ga thuis voor de ramen staan, voor het spiegel. Kijk, zeker, dat zie je met kinderen helemaal, maar ook wel gewoon met volwassenen. Weet je, als je maak maar eens een backswing en je zegt, nou, daar moet je zitten. Maak hem maar zonder te kijken in de spiegel. En als je denkt, nu zit ik goed en je kijkt, ja, klopt jouw gevoel met hoe je ook echt zit. En kijk, als ik nu iets voordoe, ik weet precies, als ik zeg, ja, moet op de schouders zitten met iets, dan zit ik daar meteen. Dus het gevoel krijgen van waar zit ik en of het daadwerkelijk ook zo is. Daar in spiegels trainen. En daarvoor zie je vaak op driving ranges ook spiegels. Daarvoor zie je in fitness altijd heel veel spiegels. Jezelf zien bewegen is heel waardevol. Maar gewoon droog 100 swings maken zonder idee. Dan kan je beter de golf gaan kijken op tv. Dan heb je denk ik meer aan.
Jammer, Gerard.
Ja.
Ja, leer je daar ook van golf kijken,
ja,
op tv?
Ja, zeker, toch? Zeker. Ja. Dat adviseren wij ook de kinderen, maar dat vinden ze eigenlijk helemaal niet leuk.
Want? Te saai.
Ja.
Als je dat commentaar, vraagt, hè? Ook.
Commentaar. Ja, ja, meestal
man,
het buitenlands commentaar.
Maar je kan hem omzetten. Je kan de originele audio. Ja.
Nee, ik weet niet wat het is. We hebben het wel eens over van, kijk je wel eens golf? Nou, echt zelden. Zelden.
Gek, hè?
Dat is toch apart, of niet?
Ja, heel gek.
Ik denk een voetballende jongen of meisje, die kijken absoluut voetbal op tv.
Maar het is zeker een meerwaarde.
Ik denk ook dat wij... Ja, een soort golfcultuur, die missen we toch ook in Nederland. Ik bedoel, de beleving op clubs. En, ja.
Maar je weet, als je in Amerika bent of je komt de clubhuis in, dan staan er gewoon 5 schermen aan.
Ja.
Met allemaal sport. En de golf staat sowieso aan, een golf channel, whatever. Ja, in Nederland is dat gewoon nergens dat je aankomt en er is een sportbeleving.
Nou, ik zie toch op veel clubs wel in clubhuizen wel een tv met golf.
Maar ergens in de hoek, maar niet als...
Nee, niet die beleving natuurlijk.
Nee,
niet.
Nee. Dus dat mis je ontzettend. Ja, absoluut.
Ik denk dat dat ook bijdraagt aan het feit dat talenten niet doorbreken. Dat je die cultuur niet hebt.
Nou, ik bespreek het wel eens met mijn spelers. Dan heb ik die beelden opgenomen of ik draai ze terug. En dan zeg ik, nou, kijk eens hoe deze bal geslagen wordt en deze bal. Jij slaat altijd de bal zo, maar probeer nou ook eens zo te slaan. En als ze het zien, ja, dan zijn ze toch wel overtuigd om het zelf ook een keer te doen. Want dat is natuurlijk wel waar. Maar op de een of andere manier is het toch niet pakkend genoeg om ze voor de tv te zetten en zeggen, nou, ga maar eens eventjes een stukje Brits open kijken van 2010. Weet je wel? Nee, dat gaat hem niet worden.
Mannen, bedankt voor die tijd.
Graag, we hebben nog een klein drupje, maar we hebben nog een tweede fles. Dus geen zorgen, jongens. Het is vrijdagmiddag.
De caviar, waar stond die?
Dan gaan we het echt gesprek beginnen.
Hey, jongens, bedankt.
Graag gedaan.
Dat was leuk.
Top.
Nou, jonge vriend, ik denk dat ik de bunker zomaar eens even inga.
Ja, het zand in.
Dan kan je dus een heel goede golfer worden.
Nou ja, als je goed uit de bunker kan, dan leer je eigenlijk ook andere kwaliteiten.
Ja.
Souplesse die je ook nodig hebt in de baan, bij alle andere slagen. Dat klopt wel. Hè? Je moet heel goed, zoals Floris dat zegt, heel goed controleren waar je met de club het zand in gaat. Dat gezegd hebbende, wil je nou meer weten over dit onderwerp? Er komt vandaag op YouTube, op het YouTube-kanaal van golf.nl, komt een prachtige instructie met een Nederlandse speler die ook wel heel goed is uit de bunker, namelijk Daan Huizing. En die legt haar fijn uit hoe je dat aanpakt.
Ja. Er staan op golf.nl vaak goede instructiefilmpjes. Hè? Maar ik vind deze vandaan echt heel erg goed en leerzaam.
Ja, ja, heb dus, je toch nog goed gewerkt in Dubai, hè? Want daar heb je deze opgenomen.
Ja. Nee, ik heb dat statief echt gewoon recht weten te houden. Dus ik heb helemaal geen Dr. Phil nodig eigenlijk.
Nee, gewoon
ik
filmpjes
kijk het
kijken
filmpje
vandaan.
Op golf.nl vandaan Huizing en dan word ik gewoon een veel betere golfer.
Ja, heel veel mensen kijken natuurlijk de filmpjes over verder slaan met de driver.
Ja.
Maar eigenlijk zou het beter zijn als je ook een keer dit filmpje kijkt.
Ja, ik denk dat veel mensen dit filmpje ook wel gaan kijken, hoor. Daan legt dat echt heel goed uit.
Ja.
Hey, we gaan stoppen. Maar niet voordat wij zeggen dat we een heel mooie prijs gaan weggeven. Maar niet in deze Potje Golf.
Maar de volgende
keer is Potje Golf 60. Ik zal niet zeggen een jubileum, maar 60 is toch wel een aardig
getal. Inderdaad. Huh? Ja.
En dan hebben wij denk ik wel de mooiste prijs uit de historie, de rijke historie van Potje Golf weg te geven.
Ja. Nee, is prachtig, ja. En het, gaan we het al verklappen of niet? Nee.
Zijn het 7 of 8 clubs? Weet ik eigenlijk even niet.
Dat weet ik niet. Volgens mij 7.
Ja. Ze lijken wel een beetje op elkaar, vond ik.
Ja.
ik had ze staan 7, thuis. Ze zijn gloedje. Ze zijn gloedje nieuw.
Ze zijn gloedje nieuw, ja.
Maar ik had ze naast elkaar neergezet. Ik denk, wat rare clubs eigenlijk.
Rare clubs, joh.
Ja, maar ze zijn wel prachtig.
Moeten we ook trouwens niet nog even praten over Floris en Guido? Nabeschouwen.
Ik vond eigenlijk dat alles wel gezegd is.
Ja.
Ja. Wat ik heel mooi vond van Guido, in 3 jaar tijd. Je begint met golf en 3 jaar later speel je al in een open.
Ja, toen hij dat zei, dacht ik van, huh? Hoe doe je dat dan?
Ja, met heel veel talent kennelijk.
Ja.
Ja. Ja, dus dat is wel echt bijzonder. En Floris natuurlijk ook op zijn 14e al. Hè?
Jeetje.
Ja. Ja. En wat hij ook zei, had het gevoel dat hij dus geen topper zou kunnen worden, maar middelmaat. Maar goed, middelmaat op de Tour vind ik eigenlijk al heel knap. Maar kennelijk was dat zijn ambitie niet. Ik denk ook niet dat Floris dat leven dat hem dat zou bevallen. Dat reizen, dat altijd in die hotels zitten. Denk ik niet.
Vrij eenzaam en lijkt toch vrij sociale jongen ook.
Ja, ja. Ik ben de laatste tijd niet meer, maar in het verleden best regelmatig bij toernooien geweest. Zo'n week.
Ben je blij dat je weer weg mag, hè?
Nou, in zo'n hotelkamer. Ja, ik heb toch heel snel de neiging om naar beneden te gaan.
Ja.
Waar een bar is.
Ja.
Ik weet niet of jij dat herkent.
Nou.
Maar goed, die mannen zijn... Ja, ik was er ook wel om te werken. Maar als je een toernooi moet spelen, is het toch anders dan wanneer je af en toe een stukje moet schrijven.
Nou, er was toch een... De Chris Kirk, die met alcoholproblemen zat. Alcoholist was. Die zei ook van, nou, ik ging gewoon nadat ik de kut had gemist, ging ik om een hotelkamer een beetje... Nou ja, zuipen om dat allemaal te vergeten. Hoeveel geld ik deze week weer kwijt was. Met die druk om te gaan.
Ja. Onlangs gewonnen in Amerika vorige week. Honda Classic. Hij is helemaal van de drank af. Maar het is een heel bijzonder leven. Je moet er wel voor gemaakt zijn. En dat is denk niet iedereen. Nee, ik zit liever gewoon met jou, jonge vriend. Gewoon lekker hier in een kamertje. Potje golf op te nemen. Dan word ik gelukkig.
Maar jij woont toch eigenlijk ook in een soort hotel, of niet?
Thuis.
Met jouw Javaanse prinses, of niet?
Mijn Javaanse prinses. Zorg goed voor me. Ja. Oké, ik zou zeggen, genoeg gekletst.
Nou, luister dus naar onze volgende aflevering 60 voor die prachtige prijs, Gerard.
Ja.
Hè? Uniek.
Ja, ga je ook beter door golven, denk ik. We hebben nu een hele goede tip via Floris en Guido kunnen geven.
Ja.
Maar met deze, nou ja, hoe dan ook, het is een prachtprijs. Tot die volgende potje golf.
Tot de volgende.